We gaan de Bijbel openslaan. En dat gaan we doen bij het eerste boek Samuel. Samuel hoofdstuk 3. 1 Samuel hoofdstuk 3. 1 Samuel hoofdstuk 3. Ik zie nog een paar mensen bladeren. En tegenwoordig is het niet alleen maar meer bladeren, maar is het ook schuiven. Heb je gevonden? Ja. Oké, 1 Samuel hoofdstuk 3 gaan we lezen met elkaar. En er staat bij mij boven de roeping van Samuel. De jonge Samuel was in de dienst des Heren onder het toezicht van Eli. Nu was in die dagen het woord des Heren schaars en gezichten waren niet talrijk. In die tijd had Eli zich eens op zijn gewone plaats te rusten begeven. Zijn ogen begonnen zwak te worden, hij kon niet meer zien. Nog was de lamp van God niet uitgegaan. Samuel had zich te rusten begeven in de tempel des Heren waar de ark Gods was. Toen riep de Heren Samuel. En Samuel zei, hier ben ik. Toen snelde hij naar Eli en zei, hier ben ik, u hebt mij immers geroepen. En deze zei, ik heb je niet geroepen, leg je weer neer. Toen ging hij heen en legde zich weer neer. En de Heere riep Samuel opnieuw. Toen stond Samuel op, ging naar Eli en zei, hier ben ik, u hebt mij immers geroepen. Maar Eli zei, ik heb je niet geroepen, mijn zoon, leg je weer neer. Samuel nu kende de Heere nog niet, nog nooit was hem een woord des Heere geopenbaard. En de Heere riep Samuel nog eens voor de derde maal. Toen stond hij op, ging naar Eli en zei, hier ben ik, u hebt mij immers geroepen. Toen begreep Eli dat de Heere de jongen riep. Daarom zei Eli tot Samuel, ga heen, leg u weer neer en als hij u roept, zeg dan, spreek Heere, want uw knecht hoort. En Samuel ging heen en legde zich weer op zijn plaats neer. Toen kwam de Heere, bleef daar staan en riep als de vorige keren. Samuel! Samuel! En Samuel zei, spreek Heere, want uw knecht hoort. Toen zei de Heere tot Samuel, zie, ik ga in Israël iets doen, zodat ieder die ervan hoort, de beide oren tuiten zullen. Te dien dagen zal ik aan Eli in vervulling doen gaan al wat ik over zijn huis gesproken heb van het begin tot het einde. Want ik heb hem te kennen gegeven dat ik over zijn huis voor altijd gericht zal oefenen om de ongerechtigheid waarvan hij geweten heeft. Immers zijn zonen brachten een vloek over zich en hij heeft hen niet eens berispt. Daarom heb ik het huis van Eli gezworen, nooit zal de ongerechtigheid van het huis van Eli worden verzoend door slachtoffer of door spijsoffer. Samuel nu bleef liggen tot de morgen, toen opende hij de deuren van het huis des Heren. Samuel zag er tegenop Eli het gezicht mee te delen, nou je zou voor minder. Maar Eli riep Samuel en zei, Samuel mijn zoon. En deze zei, hier ben ik. En Eli zei, wat is het woord dat hij tot u gesproken heeft? Verberg het toch niet voor mij. Zo mogen God u doen, ja nog erger, indien u iets voor mij verbergt van het hele woord dat hij tot u gesproken heeft. Toen deelde Samuel hem alles mee zonder iets voor hem te verzwijgen. En Eli zei, hij is de Heere. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Samuel nu groeide op en de Heere was met hem en liet geen van zijn woorden ter aarde vallen. En heel Israël, van Dan tot Beersheba, kwam tot de erkenning dat aan Samuel door de Heere het ambt van profeet was toevertrouwd. De Heere verscheen ook verder in Silo, want hij openbaarde zich in Silo aan Samuel door het woord des Heeren. En het woord van Samuel kwam tot geheel Israël. Heer, als wij zo uw woord lezen en overdenken, dan is het ons verlangen dat uw woord ook een woord mag zijn wat onze harten op een diepe manier mag raken. En daarom bidden we ook dat de dingen waar we over nadenken deze morgen, dat het u zelf mag zijn die zijn licht op uw woord laat schijnen. Wilt u daarin ons zegenen met elkaar? Dat vragen we in Jezus' naam en uit genade. Amen. Goed, volgende week, zondag, komende zondag, hebben we onze allereerste Kids Praise. En ik moet zeggen, ik heb er ongelooflijk veel zin in. Het lijkt me geweldig om dat samen te mogen gaan beleven met zoveel kinderen, dat we God mogen gaan loven en groot maken. We hebben een mooi afwisselend programma met liedjes, met vertellingen, met interviews. En ja, ik zie dat gewoon helemaal zitten. Ik denk, dat wordt geweldig met al die kinderen. Er staat in Psalm 8, uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt u sterkte gegrondvest. En daarom vinden we het ook heel erg belangrijk om dit te gaan organiseren met elkaar. De mond van kinderen en zuigelingen die de naam van God gaat aanroepen, gaat groot maken. En ik kijk ernaar uit om samen met deze kinderen in de liederen en in alles wat we doen, de Heere te prijzen. Een van die liederen die we dan gaan zingen is bijvoorbeeld, Heere, maak mij uw wegen bekend. En toon mij de weg die goed is voor mij, want u bent mijn God, de enige God. Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt u sterkte gegrondvest. We zijn zo dikwijls als mensen doof geworden voor de stem van een kind. Maar wat kunnen kinderen soms rake dingen zeggen? Dingen die ons even diep in het hart treffen. Kinderen kunnen ook zo vaak zo oprecht zijn in de dingen die ze doen en die ze zeggen. En God houdt van kinderen. Jezus zegt op een gegeven moment, laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. Want voor zodanigen is het koninkrijk Gods. In Prediker hoofdstuk 12 vers 1, daar staat, gedenk de schepper in uw jongelingsjaren, voordat, en het woordje voordat is een heel belangrijk woordje in dit geval, want al snel vult ons leven zich met allerlei zaken die onze aandacht vragen, dingen die leuk en interessant zijn, dingen die ons in verwarring kunnen brengen. Dingen die ons te neer kunnen drukken. Ons werk. Onze vriendenkring. Nieuwe inzichten. De politiek. Lessen op school. Gezondheidsproblemen. Zwakte. Het kan ons ineens zo naar beneden halen. En daarom Prediker 12 vers 1. Gedenk de schepper in uw jongelingsjaren. Voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen waarvan u zegt, ik heb daarin geen behagen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, voordat het leven zich van zijn minder mooie kantjes begint te vertonen. En misschien als je, dat je op oudere leeftijd op een gegeven moment euthanasie zou gaan overwegen. Ik noem maar even wat. Voordat de dagen naderen, de jaren naderen waarvan je zegt, ik heb daarin geen behagen. Gedenk de Schepper in uw jongelingsjaren, voordat de zon verduisterd wordt, evenals het licht en de maan en de sterren. En dat de wolken na de regen weerkeren. Dus eigenlijk voordat de wereld om ons heen zich van zijn duistere kant laat zien. Voordat het leven serieus zwaar wordt. Gedenk dan de Schepper in uw jongelingsjaren, voordat het zilveren koord wordt losgemaakt en de gouden lamp wordt verbroken. Voordat de kruik bij de bron verbrijzelt en het scheprad in de put verbroken wordt. En het stof weerkeert tot de aarde zoals het geweest is. En de geest weerkeert tot God die hem geschonken heeft. Uit stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren, hè? Dus eigenlijk voordat het leven aan zijn einde komt en ons kaarsje uitgaat. Gedenk dan de Schepper in uw jongelingsjaren. We vergeten zo snel wat de immense waarde is van onze kinderjaren. We vergeten zo snel wat ook de immense waarde is van het leven van onze kinderen. Ik weet van mensen die in de kinderjaren in een onveilige omgeving hebben geleefd. Zonder de aanwezigheid van God en zonder die veiligheid van thuis. Dat ze leefden in een plek waar altijd ruzie was. Dat ze leefden in hun kinderjaren op een plaats waar altijd gevloekt en gescholden werd. Dat ze een thuis hadden waar liefde ontbrak. Mensen die nu dement zijn, ziekte van Alzheimer hebben. En waar de boosheid en het gevloek uit de kinderjaren opnieuw weer naar boven komt. Vreselijk. Als je dat overkomt. Ik weet ook van mijn eigen vader. Mijn eigen vader moest als kind, in zijn kinderjaren moest hij bijbelteksten uit zijn hoofd leren. Hij kende psalmen en gezangen. Er was ook liefde thuis. Het was er gezellig. En wat een verschil toen mijn vader Alzheimer kreeg. Hij was vergeten wie we zijn. Hij kende de weg niet meer. Hij kon zich eigenlijk niet zoveel meer herinneren. Maar zijn bijbelkennis, zijn psalmen en zijn gezangen, die zijn tot het laatste moment gebleven. Gedenk dan de Schepper in uw jongelingsjaren. Hoe vroeger je het leven begint te vullen met het goede van God, hoe meer je daar op latere leeftijd de vruchten van plukt. Ik heb al een keer gesproken over Galaten 5 vers 22. De vrucht van de geest. En de vrucht van de geest, kennen we het nog, 9 partjes. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 9 partjes. Als je dat toch in je kinderjaren gewoon, als je in zo'n bad wordt ondergedompeld. Wat een zegen is dat niet. Hoe vroeger je je leven begint te vullen met het goede van God, hoe meer je daar op latere leeftijd de vruchten van plukt. En dan denk ik ook aan die mensen in landen als Noord-Korea, Somalië, Libië, Eritrea en er zijn nog een heleboel andere landen waar mensen om hun geloof vervolgd worden. Mensen die in de gevangenis worden gestoken, waar hun Bijbels worden afgenomen, waar ze gescheiden worden van hun broeders en zusters in het geloof. En het wonderlijke is, veel van deze mensen zijn al op jonge leeftijd begonnen met het memoriseren, het herhalen van teksten uit de Bijbel. En ze kennen tal van versen uit het hoofd. Ze hebben hele hoofdstukken soms uit het hoofd geleerd. En alles wat in het hoofd zit, dat kunnen ze niet meer afnemen. Zo belangrijk, gedenk dan de Schepper in uw jongelingsjaren. Nou, we hebben vandaag gelezen over Samuel. De jonge Samuel was in de dienst des Heren onder het toezicht van Eli. Samuel was nog een jonge gast. We herinneren misschien hoe hij als kleine jongen in het huis des Heren kwam. De tempel in Jeruzalem die bestond nog niet. De tabernakel die het volk Israël vanuit Egypte, of die het volk op zijn reis vanuit Egypte naar het beloofde land had gebouwd en had meegenomen, die had een vaste plaats gekregen in Silo, de stad Silo. En er waren allemaal gebouwtjes omheen gezet. En dat geheel van gebouwtjes samen met die tabernakel, dat werd het huis des Heren genoemd. Een enkele keer werd het zelfs de tempel des Heren genoemd. Al was het niks in vergelijking met de tempel des Heren die later door Salomo werd gebouwd. Maar Samuel kwam oorspronkelijk uit een gezin waar ook geen vrede was en waar ook geen liefde was. Zijn vader had twee vrouwen. Stom, stom, stom. Moet je nooit aan beginnen. Dat is vraag om problemen. Maar die twee vrouwen, die konden elkaar niet uitstaan. Dat was echt verschrikkelijk. Peninna, de ene, die had kinderen. Veel kinderen zelfs. En Hanna, die had niks. En in 1 Samuel 1 vers 4, daar lezen we. Wanneer de dag aanbrak dat Elkana offerde. Dus dan waren ze met z'n allen op reis gegaan naar Silo om daar de Heere te offeren. En wanneer de dag aanbrak dat Elkana offerde, dan gaf hij aan zijn vrouw Peninna en aan al haar zonen en dochters, dus het waren er echt heel veel, ieder een deel. Maar aan Hanna gaf hij een dubbel deel, want hij had Hanna lief, hoewel de Heere haar moederschoot toegesloten had. Haar mededingster echter, Peninna, die tergde haar voortdurend om haar tot drift te prikkelen, omdat de Heere haar moederschoot toegesloten had. En jaar op jaar, zo dikwijls zij opging naar het huis des Heeren, handelde hij zo en tergde zij haar. Dan weende zij en at niet. Nou, je kan je de rotsfeer thuis wel voorstellen. De sarcastische blikken. De steken onder water. De rotopmerkingen. Gelukkig ziet de Heer naar Hanna om. Hij brengt een keer in haar situatie. Hanna heeft op een dag haar kans gegrepen. En ze is dat huis des Heren binnengegaan. En heeft in stilte haar hart uitgestort voor de Heere. En ze doet de Heere een onvoorstelbare gelofte. In 1 Samuel 1 vers 11, daar lezen we, indien, daar zegt Hanna dan, indien u werkelijk naar de ellende van uw dienstmaagd omziet en mij gedenkt, en uw dienstmaagd niet vergeet, maar aan uw dienstmaagd een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor zijn hele leven de Heere geven en geen scheermes zal op zijn hoofd komen. En de priester in die tempel, de priester Eli, die had haar nog wel voor een dronken vrouw versleten om door de vloer te zakken. Hoe lang zult u zich als een beschonkene gedragen? Zorg dat je je roes kwijtraakt, mens. Maar de Heer heeft haar gebed verhoord. Hanna wordt zwanger en krijgt na verloop van tijd een baby, een zoon. Nou, ik geloof nooit dat Hanna en Peninna na die tijd de dikste maatjes waren. Maar de Heer heeft voor haar gezorgd. Ze krijgt een zoon en ze noemt hem Samuel. En Samuel, dat betekent, ik heb hem van God afgebeden. En het feit dat God haar die zoon geeft, dat maakt dat ze weer blij kan zijn. Dat ze weer sterk kan zijn. Maar een baby wordt een peuter. Een peuter wordt een kleuter. En een kleuter wordt een kleine jongen. En ik denk dat Hanna geprobeerd heeft om deze jongen zo lang mogelijk aan de borst te houden, zo lang mogelijk bij zich te houden, maar ze hield uiteindelijk wel woord. En op een dag bracht ze deze jongen naar het huis des Heren en ze stond haar zoon af. In Samuel 1 vers 28, daar zegt ze, zolang hij leeft, zij hij aan de Heren afgestaan. Hanna stond haar zoon af. Ze vertrouwde haar zoon toe in de handen van de man die haar ooit voor een dronken vrouw versleed. Ze stond haar zoon af. Ze vertrouwde haar zoon toe in de handen van de zonen van Eli. Dieven waren het. En ze gingen met de dienaressen in de tempel naar bed. Het waren slechte voorbeelden, mensen die niet tot reden vatbaar waren. Werkelijk, het hele volk sprak er schande van. En vanaf dat moment dat ze haar zoon toevertrouwt in de handen van Eli en zijn zonen, ziet ze haar zoon nog maar 1 keer per jaar, als ze naar de tempel gaat of naar het huis des Heren gaat om daar te aanbidden. En dan brengt ze hem een nieuwe jas. Ja, die kleine jongen die wordt groter en die heeft elk jaar heeft hij een nieuwe jas nodig. Maar wat een moederhart al niet moet doorstaan. Dan kijk ik naar al die moeders hier. En naar al die vrouwen en meisjes die misschien ook wel graag moeder zouden zijn. Wat doet het met je? Wat doet het met je om dit, om je gewoon met je gedachten in deze situatie te verplaatsen? En misschien toen Hanna die gelofte deed aan de Heere, heeft ze ook niet meteen de gevolgen van haar geloften overzien, maar ze hield wel woord. Ze heeft wel gedaan wat ze gezegd heeft. Haar zoon toevertrouwen in de handen van Eli en haar zonen. Nou, misschien moet ik erbij zeggen, haar zoon in de eerste plaats toevertrouwd in de handen van God zelf. Maar de Heer heeft ook het hart van Hanna gezien. En de Heere gaat er iets mee doen. We lazen deze morgen, de lamp van God was nog niet uitgegaan. En wat stond er ook alweer in Prediker 12, gedenk aan uw schepper in uw jongelingsjaren, voordat het zilveren koord wordt losgemaakt en de gouden lamp verbroken wordt. De lamp Gods was nog niet uitgegaan. Nog iedere morgen deed Eli verse olijfolie in die zevenarmige kandelaar die daar stond in het huis des Heren. Nog altijd was er een sprankje hoop en God zorgde ervoor dat die kwijnende vlaspit van het volk Israël niet werd uitgedoofd. Maar het was nacht in Israël, zowel letterlijk als geestelijk. Het was een donkere, het was een sombere tijd. In 1 Samuel 2 vers 17 daar lezen we, de mensen waren het offer gaan geringachten. En in 1 Samuel 3 vers 1 daar staat, het woord des Heren was schaars geworden en gezichten waren niet talrijk. Het was nacht in Israël. Samuel. En Samuel gaat naar Eli. Hier ben ik, u hebt mij immers geroepen. Niet dus. Ik heb je niet geroepen, zegt Eli. Leg je weer neer, ga maar slapen, jongen. Samuel. Samuel kende de Heere nog niet. Nog nooit was een woord des Heeren aan hem geopenbaard. Samuel. Pas toen begreep Eli dat het de Heere was die de jongen riep. En dan zegt Eli, ga heen, leg je weer neer en als hij u roept, zeg dan, spreek Heere, want uw knecht hoort. En pas bij de vierde keer kreeg de Heere Samuel aan de lijn. Met een vreselijke boodschap voor Eli en voor het volk. Eli moest uit het mond van een kind zijn eigen verdict horen. Zie, ik ga in Israël iets doen, zodat ieder die ervan hoort de beide oren tuiten zullen. Te dien dagen zal ik aan Eli in vervulling doen gaan wat ik over zijn huis gesproken heb, van het begin tot het einde. Want ik heb hem te kennen gegeven dat ik over zijn huis voor altijd gericht zal oefenen om de ongerechtigheid waarvan hij geweten heeft. Immers, zijn zonen brachten een vloek over zich en hij heeft hen niet eens berispt. Daarom heb ik het huis van Eli gezworen. Nooit zal de ongerechtigheid van het huis van Eli worden verzoend door slachtoffer of door spijsoffer. En Samuel, de jonge Samuel, moet deze boodschap gaan overbrengen aan Eli. En hij mocht er geen woord van verbergen. Dus het enige wat Eli uiteindelijk nog kan zeggen als hij dat hele verhaal heeft gehoord, dat is, hij is de Heere. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Samuel was nog maar een jongen. We weten niet precies hoe oud hij was, maar hij was nog een jongen. Ik vermoed dat hij nog geen 13 jaar was, de leeftijd waarop jongens hun bar mitzwa gelofte moeten doen en ze verantwoordelijk worden voor het volgen van de mitzwoot, de geboden, de verboden, de tradities. Hij zal geen 13 jaar geweest zijn, maar hij zal ook geen 4 of 5 of 6 geweest zijn, het moment dat zijn moeder hem afstond aan de Heere. Dus ik denk, deze jongen heeft genoeg gezien van dat gespuis van Eli. Hij heeft genoeg gezien van de manier waarop het niet moet. Maar kinderen die opgroeien zonder de aanwezigheid van hun ouders en opgroeien in een verdorven omgeving, wat geeft dat meestal? Nou, daar hoef ik geen tekeningetje bij te maken, denk ik. En toch, wat lezen we in, wat hebben we vanmorgen gelezen? Samuel groeide op en de Heere was met hem en liet geen van zijn woorden ter aarde vallen. En heel Israël, van Dan tot Beersheba, kwam tot de erkenning dat aan Samuel door de Heere het ambt van profeet was toevertrouwd. De Heere verscheen ook verder in Silo en hij openbaarde zich in Silo aan Samuel door het woord des Heeren. Het ging gelukkig heel anders met Samuel als dat je zou verwachten. En wat was het sleuteltje waardoor Samuel zo'n bijzondere man van God werd? Nou, ik denk ongetwijfeld zat daar die toewijding en de gebeden van zijn eigen moeder bij. Dat zal er voor een belangrijk stuk zeker tussen hebben gestaan. En daarnaast, of misschien moet ik wel zeggen, en daardoor was het ook God zelf die zijn oog op hem gericht had. Twee factoren die van ongelooflijk belang zijn voor het leven van deze jongen, maar eigenlijk voor al onze levens. Onze gebeden en onze toewijding aan God, maar ook Gods liefde voor ons. En Gods bewogen hart, Gods toewijding voor ons. En God, die pikt Samuel eruit, uit die goddeloze omgeving. This is my man. En deze Samuel wordt de richter over Israël. Hij wordt richter voor het leven. Iets wat overigens geen erebaantje was. Maar volgens mij had niemand van de mensen die God had uitgepikt om iets voor hem te doen, volgens mij had niemand van die mensen ooit een erebaantje. Mozes niet. Daniel niet. Elia niet. Jeremia niet. Jezus niet. Petrus niet, Paulus niet, geen van die mensen kreeg een erebaantje vanwege het feit dat ze de Heere gingen dienen. Het waren allemaal mensen die stuk voor stuk bij momenten zo hard als graniet moesten zijn. En toch werden zij stuk voor stuk ook instrumenten in de handen van God. We hebben een grote verantwoordelijkheid. We hebben een grote verantwoordelijkheid voor onze kinderen. We hebben ook een grote verantwoordelijkheid voor ons eigen leven. Gedenk dan de Schepper in uw jongelingsjaren. En gedenken, dat wil zeggen, we zetten Hem, we zetten God op de allereerste plaats van ons leven. En we zijn bezig om zijn woord te ontdekken, te bewaren en te volgen. En we moeten daar zo vroeg mogelijk mee beginnen. Maar ook als ouders en als gemeente, onze kinderen, moeten we een veilige, een liefdevolle omgeving bieden. En we moeten hen in contact brengen met de Bijbel, met Bijbelse verhalen, met Bijbelse waarden. We moeten hen vertellen over God en over Jezus. We moeten dagelijks voor hen bidden. We moeten hen voor Gods troon brengen. En soms is dat, net als Hanna, dat we ons hart moeten uitstorten voor God. O God, bewaar hen in deze situatie. Bewaar hen op dit moment. U weet waar onze kinderen op dit moment allemaal doorheen gaan. Op school, waar ze mee geconfronteerd worden. De vrienden waar ze mee in contact komen. De jongeren waar ze mee in contact komen die een slechte invloed op ze hebben. O God, bewaar hen in deze wereld. Want we kunnen ze niet van alles weghouden, maar bewaar hen alstublieft. Soms moeten we ons hart uitstorten, net als Hanna, voor de troon van God. En daar kunnen we niet vroeg genoeg mee beginnen. Hoe vroeger, hoe beter. En op die manier, als wij dat op die manier doen, dan vullen wij hun leven, hun rugzak en ook onze rugzak met gereedschappen voor onderweg, met gereedschappen voor op hun en onze levensweg. Gedenk dan de Schepper in uw jongelingsjaren, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen waarvan u zegt, ik heb daarin geen behagen. Voordat de zon verduisterd wordt, voordat het zilveren koord wordt losgemaakt en de gouden lamp verbroken wordt. Gedenk de Schepper in uw jongelingsjaren. Maar zelfs als je op een hoge leeftijd bent gekomen, je bent nooit te laat om er vandaag mee te starten. Je bent nooit te laat om er vandaag mee te starten om zijn woorden in je op te nemen, om met hem in gesprek te zijn en ook ben je niet te laat om te pleiten voor je kinderen, zelfs al moet je meemaken dat ze het spoor bijster zijn geraakt. Je bent nooit te laat. Maar uiteraard geldt, hoe vroeger, hoe beter. En dan als laatste nog dit. Jezus. Jezus koos zijn discipelen uit. En daartussen zaten een stelletje vissers. Er zat een belastingambtenaar tussen. Er zat een verzetstrijder bij. Het was een allegaartje van mensen. Maar allemaal relatief jonge mensen. En 3 jaar lang nam Jezus hen mee het land door. En hij leerde hen. Hij onderwees hen over het koninkrijk van God. Hij genas zieken. Hij deed wonderen. Hij bad voor hen. En God openbaarde zich op verschillende momenten in die 3 jaar. In het moment dat Jezus in de woestijn werd gedoopt. En ook later dat moment dat hij op de berg verheerlijkt werd. En dan komt er een stem uit de hemel en die zegt, deze is mijn zoon, de geliefde. In hem heb ik mijn welbehagen. Die discipelen waren alle bij Jezus, 3 jaar lang. En ze waren er ook bij toen Jezus zonder aarzelen richting Jeruzalem wandelde en zei, zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden aan de overpriesters en de schriftgeleerden. En ze zullen hem ter dood veroordelen. En ze zullen hem overleveren aan de heidenen. En ze zullen hem bespotten en hem bespuwen en hem geeselen en doden. En na 3 dagen zal hij opstaan. Nou, toen het zover was, toen vluchtten ze allemaal weg. Er was ontgoocheling. Er was teleurstelling. Hij is dood. Maar 3 dagen later stond hij op. En toen zagen ze hem weer. En toen was er schaamte. En nog weer 10 dagen later voer Jezus ten hemel. En toen was er plotseling leegte. Hij was er niet meer, hij was weg. En nog weer 40 dagen later kwam Pinksteren. Toen kwam er vuur uit de hemel en er kwam vuur in het hart. En zijn deze mensen, die 12 mensen, die Jezus die 3 jaar lang met zich mee heeft gehad en die door, over bergen en door dalen zijn gegaan, deze mensen hebben het evangelie verspreid over de wereld. En ze hebben een heftige leerschool gehad. Geen erebaantje. Maar het was hun prijs meer dan waard. En we weten van sommigen, het staat niet allemaal beschreven in de Bijbel, maar we weten van sommigen dat ze het met de dood hebben moeten bekopen. Het was geen erebaantje, maar een heftige leerschool. Gedenk dan de Schepper in uw jongelingsjaren. En ik kan alleen maar zeggen, laten we daar vandaag mee beginnen. Voor onszelf, voor onze kinderen. Want het is een investering voor later. Heren, we willen u zo danken voor het geweldige voorrecht wat we hebben om u te mogen kennen. Als de levende God. Als de God die mensen roept, mensen in het hart wil treffen. En zijn genade, zijn liefde, zijn vrede wil openbaren. En Heer, dat zijn zaken, dat zijn dingen die we niet allemaal altijd bevatten. En we snappen niet altijd waarom de dingen zo gebeuren. Maar we hebben verantwoording. We hebben verantwoording voor ons eigen leven, maar we hebben ook verantwoording voor de kinderen die ons gegeven zijn. In onze gezinnen, in de gemeente, in onze omgeving. En we willen bidden dat we die verantwoording ook op ons zullen nemen. Dat u ons wilt helpen om te zien hoe we daar invulling aan kunnen geven. En hoe wij onze kinderen het beste kunnen geven, zodat ze mogen opgroeien in een liefdevolle omgeving waar vrede is. Zodat ze daar op latere leeftijd een vruchten van plukken. Maar ook voor onszelf, in ons eigen leven, waar we misschien ook af en toe met moeite zitten en dat we soms zelf ook in situatie verkeren waarin we ons onveilig voelen, waarin we het moeilijk hebben, waarin we niet de weg weten. Maar dat we ook op die momenten u centraal zullen stellen en steeds zullen nadenken over uzelf en over uw woord. Over wat u in ons leven wilt zeggen en waarmee u ons leven wilt vullen om u toe te behoren, om u volkomen toegewijd te zijn en om één te zijn met u. Helpt u ons daarin. Heere, zegent u ons bij alles wat we doen en zegent u ons op de weg waarop we gaan. We bidden het u, we smeken het u uit genade en in Jezus' naam. Amen. Amen.